Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Lucas 22, vers 39 tot en met 62. Lucas 22, vers 39 tot en met 62. De te zingen psalmen, psalm 25, vers 3. Psalm 51, vers 1 en 4. Psalm 51, vers 9. Psalm 25, vers 5. Het te lezen schriftgedeelte Lucas 22, vers 39 tot en met 62. Door te zingen psalmen, psalm 25, vers 3. Psalm 51, vers 4. Psalm 51, vers 9. Psalm 25, vers 5. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting. Sta ook in het morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u bij de aanvang geschonken. En bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Psalm 25, vers 3. Denk aan vaderlijk medeogen, Heere, waarop ik binnen pleit, milde handen. Vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. En wat er verder volgt, in het derde vers van Psalm 25.
Thank you.
Zetten wij vanmorgen de lezing uit het Lucas Evangelie voort. Het 22e hoofdstuk vanaf het 39e vers tot en met vers 62. Lucas 22, de versen 39 tot en met 62, voorafgegaan door de lezing van de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult den naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegenen de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. En uitgaande vertrok hij, gelijk hij gewoon was, naar de Olijfberg, en hem volgden ook zijn discipelen. En als hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hen: Bid dat gij niet in verzoeking komt. En hij scheidde zich van hen af, omtrent een steenworp, en knielde neder en bad, zeggende: Vader, of gij wilt het, deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar uw geschieden. En van hem werd gezien een engel uit den hemel, die hem versterkte. En in zware strijd zijnde, bad hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelens bloed, die op de aarde afliepen. En als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen en vond hen slapende van droefheid. En hij zeide tot hen: Wat slaapt gij? Staat op en bid, omdat gij niet in verzoeking komt. En als hij nog sprak, zie daar een schare, en een van de 12, die genaamd was Judas, ging hun voor en kwam bij Jezus om hem te kussen. En Jezus zeide tot hem: Judas, verraadt gij de Zoon des Mensen met een kus? En die bij hem waren, ziende wat er geschieden zou, zeiden tot hem: Heere, zullen wij met het zwaard slaan? En een uit hen sloeg den dienstknecht des hoge priesters en hieuw hem zijn rechteroor af. En Jezus antwoordde, zeide: Laat hen tot hiertoe geworden. En raakte zijn oor aan en heelde hem. En Jezus zeide tot de overpriesters en de hoofdmannen des tempels en ouderlingen die tegen hem gekomen waren: Zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar? Als ik dagelijks met u was in den tempel, zo hebt gij de handen tegen mij niet uitgestoken. Maar dit is uw uren en de macht der duisternis. En zij grepen hem en leidden hem weg en brachten hem in het huis des hoge priesters. En Petrus volgde van verre. En als zij vuur ontstoken hadden in het midden van de zaal en zij tezamen nederzaten, zat Petrus in het midden van hen. En een zekere dienstmaagd ziende hem bij het vuur zitten en haar ogen op hem houdende, zeide: ook deze was met hem. Maar hij verloochende hem, zeggende: Vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna een ander hem ziende, zeide: ook gij zijt van die. Maar Petrus zeide: mens, ik ben niet. En als het omtrent een uur geleden was, bevestigde dat een ander, zeggende: in der waarheid, ook deze was met hem, want hij is ook een Galileër. Maar Petrus zeide: mens, ik weet niet wat gij zegt. En terstond, als hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere zich omkerende, zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe hij hem gezegd had: eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En Petrus naar buiten gaande, weende bitterlijk.
Grootmoeder, ons voor het heilige aangezicht des Heeren in de gemeenschappelijk gebed. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Heere, als die vriendelijke ogen er nou niet waren geweest, die handen, die ogen, mild, vriendelijk, uw goedheid daar niet was geweest voor verdorven mensenkinderen, dan zaten wij hier vanmorgen niet. En lag Petrus in de hel. En er was er een kerk op aarde. Dan zou er ook nooit een kerk in de hemel zijn. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. En Heere, dat is toch het evangelie. En dat ook alle eeuwen nog door verkondigd mag worden. Voor wie? Voor vriendelijke mensen. Voor mild gestemde zielen. Dat is al dan niet uitgesproken onze gedachte en veronderstelling. En daarom zoeken wij ons ook altijd aan te passen. Om enigszins in overeenstemming met u te komen, wat vriendelijk en wat mild te zijn, wat vroom en godsdienstig. Maar wilt u ons dan leren dat die milde handen en vriendelijke ogen er zijn voor mensen die in de totale vijandschap zijn gevallen en die erachter gaan komen dat bij hen niets milds is, alleen maar bitterheid, alleen maar haat, alleen maar tegenstand. Afkeer van de levende God. Heren, en voor dat volk wordt dan het grootste wonder dat er milde handen zijn en vriendelijke ogen van eeuwigheid en tot eeuwigheid. Dat het ook altijd zo zal zijn. Maar dan kunnen wij nog voor een ogenblik mild en vriendelijk zijn. Dat gaat bij ons wel over. En Heere, dat zou wel eens gedacht kunnen wezen door uw kinderen. Ja, ik heb er wel iets van mogen smaken, maar zal dat zo blijven? Maar dan moeten ze u ook nog leren kennen in uw onveranderlijke trouw en goedheid. Dat gij God zijt. Dat gij uzelf trouw blijft. Heere, dat is ten diepste wat gekend moet worden, wie u bent, Gods kennis. En in dat licht komt daar ook zelf kennis. Heere, dan gaat u ook verder in het onderwijzen de kennis van die dierbare persoon. Maar ook gaat u onderwijs geven in al de lichtste en lagen van de vorste duisternis. Meer en meer onderwijs geven over het dwaalzieke hart. Over de wereld liggend in de boze. Alles bij u vandaan onderwezen. En Heere, mag het ook vanmorgen zo'n dienst zijn waarin u gaat leren. Hoe men wandelen moet. Leren hoe men vallen moet. Leren hoe men verloren moet gaan. Leren hoe men in die weg behouden zal worden. Wilt u het alles leren? En Heere, wilt u alles ter hand nemen, ook in het morgenuur? Want zouden wij nog leergierige mensen zijn? Heere, dan zou het wellicht nog kunnen. Maar dat zijn we ook al niet. Wilt u dan alles maar geven? Heere, opdat wij ontleden van onszelf, vervuld met u en uw onderwijs zouden mogen worden. Milde handen, vriendelijke ogen, om daar eeuwig in te blikken, om daar eeuwig in te rusten. Heere, dat is toch het uitzicht van uw kerk. En mag dat ook voor ons zo wezen, op goede grond, op die enige grond van de bloedgerechtigheid van Christus. Gedenk ons zo in dit morgenuur. U bracht ons hier nog, Heere, we hebben ook deze morgen gezien. Het wonder dat we er nog mogen zijn. Het wonder dat ook deze morgen de zon nog opgaat over goede en boze. En hoe zijn wij naar de kerk gegaan als een goede, als een degelijke kerkganger, of als een boze. Als een die zegt, wat een wonder, de kerkdeuren staan nog open. En dat is geen wonder. Wat het betreft mensen en hun werkzaamheden. Het is niet van een koster dat dit geschied is, maar van u entwege. Nog kerkdeuren openstaan voor boze en slechte mensenkinderen. Die zich hier vanmorgen hebben neergezet. Heere, nou weet u hoe wij hier zitten. Of we ook ergens mee zitten. Of dat we nergens mee zitten. Dan alleen misschien dat we eenmaal moeten sterven en dan. Maar goede moed houden, misschien valt het mee. Zo leven wij maar door naar de dag der dagen. Van ons stervensuur en van de wederkomst van Christus. Zoudt ge ons dan nog op die weg willen tegenkomen? Met uw genade, die neerwerkt en zo verhoogt. Met uw liefde, die eerst dood en dan leven pakt. Heere, die werkzaamheden, ons niet onbekend zullen blijven. Doe dat hier, in Vriezenveen, wil dat nog doen over de grond der aarde, waar deze morgen nog samenkomsten mogen zijn, van welk soort en van welke aard ook. Verborgen in het openbaar, erediensten met voorgangers of huisvaders die een predikatie lezen, al naar gelang de omstandigheden waar mensen kinderen in verkeren. Maar wilt u de zegen er nog op geven, Heer? Omdat er ook vanmorgen nog zouden mogen worden toegevoegd tot die scharen, die eeuwig het voor u zal verliezen en u eeuwig zal groot maken. Heere, gedenk al uw getrouwe dienstknechten die uitgestoten worden in de wijngaard van deze wereld. Onder de heidenwereld, onder Israël, het volk dat u van oudsher hebt lief gehad. Het volk waarmee u heeft gehandeld als met geen ander volk. Waaruit uw zoon het vlees is voortgekomen. En ze blijven de beminden om der vaderen wil. En ook op dat volk rust nog een belofte. Wilt u zijn met deze wereld verloren in schuld? We horen ramp op ramp, oorlog op oorlog. Maar ook daar, zoals altijd weer, treedt de gewenning in. En we leven door. En we hebben geen oog voor de verschrikkingen. Wat het is dat u gaat komen. En hierin laat zien het begin van de oordelen. Wat zal het dan zijn als dit hele wereldgebouw gaat wankelen? Ineenstorten. Als er geen redden meer aan is. geen bijstand meer mogelijk. Ook al zullen we het vragen, bergen valt op ons heuvelen. Bedekt ons voor het aangezicht van hem die op de troon gezeten is en van het land. Zal geen enkel gevolg meer kunnen hebben. Want dan is het afgesneden. Al de gebeden, al de zuchtingen hebben dan een einde. En dan gaat u oordelen. Heren, dat we het op gaan merken. Die oordelen zijn er voor ons als waarschuwing. Dat ons land niet anders te wachten staat. Maar nog verder ook. Dat de hele wereld eenmaal brandende zal vergaan. En dan? Waar zullen wij dan zijn? Zalig die ziel. Die voor dat uur het van u moest verliezen. Die alles gedaan heeft om verloren te gaan. Maar waar dat nou niet gelukt is. Omdat u van eeuwigheid wilde die ziel redden. Ik wil en zij zullen. Die dat nou kunnen zeggen. Heere, gedenk ook ons zo te samen. Als burgers van deze wereld. Maar ook als mensen, kinderen van dit land. Dat als geen ander land de eeuwen door bezocht is door u. Maar ook een land dat het als geen ander volk bijkans heeft laten liggen. Ja, heeft vertreden al het goede dat u heeft geschonken. En nog mogen wij er zijn, gedenk dit land. Gedenk allen die in hoogheid zijn gezeten. Gedenkt u ook onze kerk, onze gemeente. Heren, nou weet u hoe alles is. Gedenkt u bijzonder dan ook de jeugd. Heren, ze staan ervoor. Samen met de ouderen. En laat dat ook zijn hetgeen ons samenbindt. Namelijk, ze staan ervoor om u te ontmoeten. En mag ook het jonge leven in het teken daarvan staan. Niet wat ik straks wil bereiken. Niet hoe ik mij door het leven zal heen slaan. Hoe ik met de buit naar huis zal gaan. Heren, maar hoe zal ik mijn God ontmoeten? Dat het jonge leven daardoor gestempeld zou mogen wezen, iedere dag opnieuw. Heren, dat geeft een andere gang. Dat geeft een gang waarin u zou willen medekomen. Heren, wilt u zo nog werken, maar niet minder onder de ouderen, die zo vaak wel hebben overwogen bij zichzelf hoe het zal zijn. En die dan kunnen rusten in de verworvenheden, in de belevingen en in de rechtzinnigheden van het kerkelijk leven een vaste grond denken hebben gevonden. Maar heren, wil ook daar nog werken en eerlijkmakende genade schenken, opdat een ieder ervan overtuigd zijn. Niet op losse gronden die eeuwigheid aan te doen, maar niet buiten dat Gods wonder te kunnen overgezet in het koninkrijk van de Zoon van uw eeuwige liefde. En daarbuiten is alles tekort. Omkeringen en toekeringen, maar die overzetting. Heren, dat een ieder voor uw aangezicht zijn eigen leven in waarheid mag zien. En zijn zaken mag schikken door uw genade en hulp en bijstand alleen. Gedenk ons in alle omstandigheden des levens. U op het allervermaakt bekend. Onder ons ook. Die zijn opgenomen in verzorgingstehuizen. Die niet meer voor ons bereikbaar zijn. Steeds minder. Dat worden. Heren, maar voor u ligt ieder mens naakt en ontbloot. En u kunt iedere ziel nog bereiken. Zou het goed daar nog willen werken. Heren. Die zulke bijzondere zorg behoeven, maar ook die die zorg nog middelijk mogen verlenen. Maar ook diegenen die daaromheen staan, die medelijden. Gedenkt u de ouderen, de gebrekkigen, de eenzamen, allen die een verborgen kruis hebben te dragen. Heren, u weet van de nood af, maar mogen er nog spoorzwaar zijn om van die allergrootste nood verlost te worden, zondaar te zijn, een borg nog te missen. Een openstaande schuld en niet weet hoe het ooit opgelost moet worden. Heer, wil daar nog bijzonder werken met een goddelijk werk. Gedenk aan zo allen tezamen in de vergeving van onze ongerechtigheden om het bloed des lams om Jezus willen. Amen. Wij zouden met de hulp des Heeren willen overdenken wat u vindt opgetekend in het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 22. En daarvan de versen 61 en 62. Waar wij lezen Gods woord in onze tekst in dit morgenuur als volgt. En de Heere zich omkerende zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig het woord des Heeren hoe hij hem gezegd had. Eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En Petrus naar buiten gaande weende bitterlijk. Tot zover. Deze verzen handelen over de verloochening. De verloochening van de Heer Jezus door Petrus. De verloochening. Drie gedachten staan we eerst stil bij een loochenende mond. Wat is dat? Een loochenende mond. Een mond die loochent. Die ontkent. Een mond die zegt ik ken hem niet. Terwijl hij hem wel kent. Een loochenende mond. Ten tweede een omziend oog. De Heere zich omkerende zag Petrus aan. En een verbroken hart. En Petrus naar buiten gaande weende bitterlijk. De verloochening. Ten eerste een verloochenende mond. Ten tweede een omziend oog. En ten derde een verbroken hart. Zullen we samen nog zingen van Psalm 51. En daarvan het eerste en het vierde vers, Psalm 51. En daarvan het eerste. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed, verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. En het vierde, ontzondig mij met hyssop. En mijn ziel nu gans melaat zal rein zijn en genezen, was mij geheel. Zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. En wat daar verder volgt in de versen 1 en 4 van Psalm 51. Gemeente, in de opperzaal te Jeruzalem heeft de Heer Jezus de Pascha gevierd met zijn discipelen, vervolgens het heilig avondmaal ingesteld. Er zijn gesprekken gevoerd en de verloochening van de Heer Jezus door Petrus is daarvoor zegt. En dan, als zij de lofzang hebben gezongen, verlaten zij die opperzaal daar in Jeruzalem en verlaten de stad, trekken door het dal van Kedron en komen dan aan in Gethsemane. Judas is inmiddels heen gegaan om zijn verraderswerk te volvoeren. En 8 discipelen worden achtergelaten bij de ingang van de hof van Gethsemane. En met 3 gaat hij verder. Ook van die 3 neemt hij afstand. En alleen werpt de Heer Jezus zich daar in de hof van Gethsemane op de grond. In een vurig gebed tot zijn hemelse Vader. Om als de Godmens eens willend gemaakt te worden met de gang die gegaan moet worden, met de beker die nu uitgedronken moet worden. De levensvorst, daar kruipend in het stof, eens willend, niet anders te willen dan wat God wil, om nu de volle toren van God te doorlijden. Dat moet hij ook leren. Hij die God is, maar ook mens geworden, moet het leren, gehoorzaamheid leren uit hetgeen hij lijden moet. En zo, worstelend in de hof van Gethsemane, waar zijn discipelen slechts kunnen slapen of vermanden de droefheid, is het dan een engel uit de hemel die hem versterkt en vertroost, opdat hij in deze strijd niet ten onder zal gaan. En dan, na 3 gebeden te hebben om van die drinkbeker verlost te zijn, maar toch door God ingewonnen om die beker uit te drinken, staat hij op, wekt zijn discipelen nog eenmaal en laat zijn stem horen: waakt dan, waakt dan. Terwijl hij nog spreekt, gaat het rumoeren in de hof en kijk, daar komen ze aan. Romeinse soldaten met tempelpolitie onder leiding van Judas, de verrader. En met een kus wordt de Heer Jezus aangewezen, gevangen genomen en meegevoerd. Niet dan nadat hij nog zijn almacht en heerlijkheid heeft getoond, maar hij laat zich meenemen, gevangen nemen. En al zijn discipelen verlaten hem. Dan wordt hij gebracht in het hoge priesterlijk paleis. Daar zetelt de oude hoge priester Annas, maar ook de nieuwe hoge priester Caiaphas. Daar wordt hij binnengebracht en we moeten dan vanmorgen ons voorstellen een aantal zalen gegroepeerd rondom een binnenhof te bereiken via een poort. In een van die zalen wordt de Heer Jezus nu verhoord door de oude hoge priester Annas. En zijn discipelen, 2, zijn er teruggekeerd van hun vlucht. Johannes en Petrus. Johannes gaat eerst de poort door. Men kent hem en hij kan zo binnengaan. Petrus niet, een onbekende daar. Maar door bemiddeling van Johannes mag hij ook binnenkomen. En dan zet deze apostel Petrus zich te midden van de soldaten die zich warmen bij het vuur dat daar ontstoken is. Het is midden in de nacht immers. Terwijl de Heer Jezus binnen verhoord wordt, eerst door Annas, later als het gehele Sanhedrin bij elkaar is geroepen, ook door Caiaphas, is daar Petrus, zittende bij het vuur, getuige van deze onderzoekingen. En dan gebeurt het. Dan gebeurt het dat eerst de portierster, al toen hij binnen is gekomen, het heeft gevraagd of hij ook niet bij die Heere Jezus hoort. De eerste keer. En portierster en deurwachtster die het hem vraagt. Hoort u ook niet bij die Jezus van Nazareth? Dan gebeurt het. Een logen in de mond, nee. Nee, vrouw, ik ken hem niet. Ik hoor niet bij hem. Diezelfde vrouw is daar zeker niet gerust op. En haar vermoeden deelt ze met anderen die daar bij het vuur zitten. En een van hen vraagt daarna ook: u hoort er toch wel bij die Jezus? En weer, maar nu met een eed, ontkent hij, nee. Ik ken hem niet. Tweemaal. En dan, er gaat een uur voorbij. En er is er heel veel gebeurd. Einde van de ondervraging is gekomen. Jezus is veroordeeld, des doods schuldig. Dan voor de derde maal. Iemand van degene die bij dat vuur is gezeten. Iemand die daar ook zijn taal heeft gehoord en ook op grond daarvan vermoedt. Een Galileër zal ook wel bij Jezus horen. Hij vraagt het en voor de derde keer ontkent Petrus het nu met eed en zelfvervloeking. Ja, zelfvervloeking. Laat ik het maar zo zeggen. Hij zegt: Heere, als ik lieg, dan mag u mij in de hel werpen. Dan mag u mij voor eeuwig verdoemen. Zelfvervloeking. Tot drie maal toe. Ontkent dat hij bij Jezus hoort. Mens, ik ben niet. Mens, ik weet niet wat gij zegt. Vrouw, ik ken hem niet. Driemaal. Terwijl hij voor de derde maal ontkent, daar in het hoge priesterlijk paleis kraait buiten de haan voor de tweede maal. Ik ken de mens niet, verloochening. Waarom zeg ik nu vanmorgen verloochenende mond? Waarom zeg ik niet een verloochenend hart? Nee. Nee, dat hart kent de Heer Jezus wel. Maar tussen de mond en het hart zit wat. Wat zit daar? Oh, daar zit zoveel. Maar er zit zeker mensenvrees. Daar zit onkunde en nog zoveel meer. Kijk maar eens. Waarom zegt hij dat nou? Ik ken hem niet. Waarom loochent hij de liefdesbetrekking die er wel degelijk is? Want je kunt alleen maar loochenen. Alleen maar loochenen, ontkennen als er iets is. En wat Petrus hier doet, dat heeft Judas nooit gekund. Judas is een onbekeerd man. Die kan zijn meester verraden. Verloochenen niet, dat kan alleen Gods volk. En ja, misschien mag ik dat helemaal niet zeggen. Toch ligt daar zo'n zoete troost. Als één zich leert kennen als een verloochenaar. Dat hij toch mag zeggen: ach, nou ken ik toch degene die ik verloochen. Ja, dat is een hele bijzondere ervaring. Voelt u dat? Maar wat Judas niet kon, dat kon Petrus wel. Dat hij kende Jezus. En nu wil ik er twee dingen van zeggen. Er is veel meer te zeggen, dat weet ik. Maar deze twee, dat zal vanmorgen voldoende zijn. Er is een predikant geweest, dominee Jezus Sikkel. Die heeft gezegd: Petrus heeft in zeker opzicht niet gelogen. Nou, ik ken de mens niet. Wat bedoelt die prediker daarmee? Hij bedoelt dit: ik ken hem niet zoals hij daar staat. Deerniswekkende verschijning, geslagen, nu ook bespuwd en bespot.
gebonden. Een lam dat geslacht zal worden. Zo ken ik hem niet. Ik ken hem als degene die met macht spreekt. Ik ken hem als degene die koninklijk Jeruzalem binnenrijdt. Maar zo. Deze deerniswekkende verschijning is mij innerlijk vreemd. Hij verstaat niet dat dit nu nodig is. Dat deze weg gegaan moet worden. De lijdende knecht des Heren. Zo kent hij hem niet. Zo wil hij hem ook niet kennen. Dat moet ik er ook bij zeggen. Hij wil dat ook niet. Dat is zwakheid. Dit wordt verlies. Dit gaat op het einde aan. En zo wil hij hem niet kennen. Oh, als Jezus binnenrijdt in Jeruzalem, dan zal Petrus voorop lopen. Dan zal hij zich voor deze koning niet schamen. Maar hier, voor deze persoon in deze omstandigheden, een gevangene en desdoods schuldige, schaamt hij zich. Zo kent hij hem ten diepste niet. Wonderlijk is dat. Is dat een verzachting van ons oordeel over Petrus? Nee. Dat is een verzwaring. Want dat is zo ontzettend erg dat hij hem zo niet kent. Terwijl Christus een en andermaal gezegd heeft dat hij moet lijden en sterven. En in die weg zal opstaan. Het is een verzwaring dat Petrus Jezus zo niet kent. Voeg smart bij alle smart die Christus toch al heeft moeten ondergaan. De smart van de onkunde. En de zijnen hebben hem niet gekend. En is het toch waar? In zeker opzicht. Maar geen verontschuldiging. Verzwaring van de schuld van Petrus. En verergering van de smart van Christus. Geliefde in die onkunde. En ik kan daar niet genoeg op wijzen. Voor mezelf, voor u. Dat is in zeker opzicht de wortel van alle kwaad. Iedere keer weer, wij hebben geen kennis. Wij hebben geen kennis van zaken en we doen er ook niet wat voor. We hebben er kennelijk geen belang bij om onderwezen te worden. Of zijn we wat dat betreft al gauw tevreden. Als je vanmorgen in de kerk mag zitten. Als je een beetje bij de volk mag horen. En als je nou ook eens wat kunt vertellen wat er gebeurd is. Dan is het al heel goed. Dan denkt u bij uzelf, dat kunnen de meesten toch niet vertellen. Maar we zien niet de onkunde die ons nog aankleeft. De gangen van God en van zijn kerk zijn nog zo menigmaal vreemd. Onderwijs, onkunde. U weet heel goed de uitdrukking van Hosea dat dat volk verloren gaat omdat het geen kennis heeft. Dat is iedere keer weer waarom in de kerk zoveel dingen mis. Geen kennis. Wel hebben we drukte, lawaai, alles organiseren. Maar waar is de schriftgeleerde? Waar is de leerling? Waar is de discipel die zich buigt onder het woord van God? Niet om met die kennis weer wat te wezen. Maar met die kennis nou eens niks te wezen. Niets te wezen in ons eigen oog voor God. Want wie bij God geleerd wordt, die wordt afgebroken. De godsdienst wordt gebouwd. Daarom stromen ook de bijbelscholen vol. Maar het gaat om onderwijs van God. Geliefde op je knieën in de binnenkamer. Van God geleerd mogen worden. Dat wilde ik vanmorgen zeggen. Onkunde. Dat is het eerste. Hem niet kennen in deze lijdensgang. Afstand nemen. Van deze weg. Maar in het hart van Petrus is er wel degelijk liefde. En daarom zeg ik een logen in de mond. Want tussen hart en mond ligt zoveel onkunde, zei ik. Maar nog wat, dat is het tweede. Mensenvrees. Want laten we maar eerlijk zijn, ook de kinderen begrijpen dat wel. Petrus is zeer benauwd hoor. Als ze hem daar herkennen, dan kan het zijn dat hij ook ondervraagd zal worden. Dat hij ook dat desdoods schuldig zou moeten horen. En daar heeft Petrus zich niet voor over. Ja, hij heeft het wel gezegd. Ik zal met u meegaan in de gevangenis en in de dood. Maar een mens kan zoveel zeggen. Hè? Die lippen van ons die zijn zo gewillig. Oh, geest en vlees strijden altijd met elkaar.
Hij heeft het wel gezegd, maar nou het erop aankomt. Nou het erop aankomt. En zo is het toch altijd. Oh, wij belijden ook wel in de kerk, niet waar? Dat wij des doods schuldig zijn. Dat zeggen we allemaal, dat we de eeuwige straf hebben verdiend. Maar als de Heere met zijn recht op die ziel aantrekt, als het sterven gaat worden, oh, dan wordt het zo benauwd, maar dan wil ik het ook niet. Maar het grootste wonder is dat wat ik niet wil, toch gebeurt, omdat God het wil. En kan het zo benauwd zijn, en des te dichter de Heere met zijn woord en eis wat die ziel komt, des te groter de benauwdheid en de vijandschap, de afkeer en de weerstand. Dan voel je waar je werkelijk bent. We hebben onszelf er niet voor over. Dat is de bittere werkelijkheid van ons bestaan, geliefde. En laat ik het maar eerlijk zeggen, met alle liefde hoor. Maar we zijn te goed voor de hel. Daar zijn we te goed voor. En als ze hier zijn vanmorgen, dan weten ze dat. We hebben ze wel eens gehoord. En dat is toch ook niet vreemd dan zelf. Die worsteling onder dat recht van God te komen. Wel te beleiden, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Maar jezelf voor dat vonnis niet over te hebben. Onder dat recht van God, dat verdoemend recht, niet te kunnen komen. Wel te moeten, maar niet te kunnen, dat is de worsteling. Zo loopt dat volk zo menigmaal in het duister. Het niet te kunnen, zichzelf te niet voor over te hebben. En dat betekent te goed voor de hel. Dat is wat. Maar als ik toch goed ben voor de hel, dan had de Heer Jezus wat mij betreft er nooit in hoeven neder te dalen. Ontzaglijke waarheid gelegen. En mensen hebben zichzelf er niet voor over. Dat is in het eerste stuk zo, maar dat blijft ook zo. En dat ziet u ook hier bij Petrus. Toch niet onbekend met de liefde Gods die in zijn hart is uitgestort. En toch weer die mensenvrees. Bang in de handen van mensen te vallen en gedood te worden. Jezelf daar weer niet voor over hebben. En vergeten de stem van Christus. Want Petrus heeft zoveel onderwijs gehad. Maar dan kun je het zien, moet ook toegepast worden. Hè? Moet ook toegepast worden. Hij heeft het gehoord van Christus zelf. Petrus, alle andere discipelen, vrees niet die macht heeft om uw lichaam te doden. Dat is de duivel. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Verder komt hij niet dan aan je lichaam. Maar vrees die macht heeft om uw lichaam en uw ziel te verderven in de hel, vrees die. Maar die vrees is weg. En als die vrees er niet is, die godsvrees, en dan blijft alleen mensenvrees over. Ik ken de mens niet. Afstand nemen. Ik hoor niet bij hem. Bang. Om ook te moeten sterven. Dat is de discipel in zijn ontrouw. Zo zien we hem vanmorgen staan, geliefde. In zijn onkunde en in zijn ontrouw. Zo ligt hij. Naar het woord van Christus, weet u nog? Op de zeef van de duivel. 3 keer op en neer. Heen en weer. De duivel. Neemt Petrus op de zeef. Zet hem aan om zijn meester te verloochenen met geen ander doel. Dan dat Petrus zal vallen in de eeuwige rampzaligheid. En als hij daar voor de derde keer, met eedzwering en zelfvervloeking, zijn meester loochent, ik ken hem niet. En de duivel zich opmaakt om deze prooi mee te sleuren naar de diepte van de hel. Dan komt God tussen beiden. Dan treedt een drieëne God in voor dit uitverkoren van Petrus. Ontzaglijke waarheid, waar de mens gesproken in die drievoudige ontkenning, Petrus zich rijp maakt om voor eeuwig weggestoten te worden. Wat moet God met zo'n logenaar van de liefde, met zo'n afkerig mensenkind, zo'n dwaas in zichzelf? Als de duivel zich verheugt op zijn overwinning, treedt een drie-ene God tussen beiden. En dat is zo'n ontzaglijk wonder, geliefde, voor wie dat nou mag kennen. Zo'n ontzaglijk wonder, wat gebeurt er? Terwijl hij daar staat te vloeken, in de binnenhof, kraait de haan voor de 2e maal. Geliefde, een drie-ene God neemt het op voor Petrus. Een drie-enige God hoorbaar, de Vader. In die waarschuwende stem, in het rijk van de natuur en de haan kraait. Dat is de waarschuwende stem van de Vader. Het is een zegwijze, ik weet het wel. Maar zo leven wij allemaal midden in de zonde. En wat zeggen we dan? Er kraait geen haan meer. Dat betekent dat, dat wordt niet opgemerkt. Dat heeft dan ook geen gevolg. Je kunt zomaar stil eens aan je gang gaan. Zo leven wij allemaal. We zondigen maar door. We zondigen ons naar de hel. Er kraait geen haan naar. Ja. Maar dat is wonder. Zijn Vader gaat spreken. Zijn waarschuwende stem doet horen. Het einde van de nacht. Het in de ziel gaat verkondigen. Straks komt er een oordeel. Dan gaat ge mij ontmoeten. Rekenschap afleggen en verantwoording doen. Die ernstige waarschuwing van de Vader, geliefde. En de haan kraaide voor de tweede maal. Dan is de morgen bijna aangebroken. En dan de zoon keert zich om en ziet Petrus aan. En de Heilige Geest maakt het woord van Christus indachtig. Eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. Zo treedt daar een drieëne God tussen beiden. De waarschuwende stem van de Vader. Dat omziend oog van de Zoon. En de Geest die indachtig maakt, die te binnen brengt, hier weer dat inwerk gaat schenken binnenkant. Niet met de oren gehoord en vergeten, maar nu in het hart beseft de waarheid van het woord van Christus. In de hand tweemaal gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En Petrus naar buiten gaande, weende bitterlijk. Geliefde, een omziend oog. Een omziend oog. Terwijl Petrus daar in de hof zich warmt bij het vuur, in grote benauwdheid verkeert, want driemaal toe zijn meester verloochend. Maar ook mogen we geloven, in tussentijd kennis neemt van hetgeen daar gebeurt, in de verhoring van zijn meester, maar ook in de veroordeling van hem. Terwijl Petrus daar zo zit, leidt Christus ontzaglijke smarten. En wordt hij met smaadheid overladen. Geliefde daar, door het Sanhedrin na Annas verhoord, valse getuig die alles proberen om hem de dood in te jagen. Een hoge priester die het op een gegeven ogenblik allemaal niet weet hoe hij dit proces tot een goed einde moet brengen. En dan komt met die vraag: zijt gij de Christus, de Zoon van God? En dan valt de beslissing. En Jezus zei: ik ben het. Ik ben de Christus, de Zoon van God. En terstond spreekt Christus van zichzelf als degene die zal zitten aan de rechterhand des Vaders. Dat betekent Caiaphas. Jij bent nu mijn rechter, maar ik zal eenmaal uw rechter zijn. Want ik zal wederkomen op de wolk om te oordelen de levenden en de doden. Zitten de rechterhand Gods, wederkomen op de wolken. Zo stelt hij zich voor. O, Caiaphas zal weten wie hij hier gaat veroordelen. De Zoon van God, Christus, die eenmaal Caiaphas, ja ons allen, zal vonnissen als rechter van het heelal. Ik ben het. Caiaphas luistert niet meer. Nee. Want wat hij wil, dat is nu bereikt. Hij heeft een grond in zijn eigen waarneming, althans, om deze Christus tot de dood te veroordelen. En hij zegt het ook: wat hebben wij nog voor bewijs nodig? En iedereen roept het: des doodschuldig, des doodschuldig. Christus moet gedood worden. En dan, oh, dan breekt de hel los. Slaan. spuwen, spotten, profeteer, wie heeft u geslagen? En op datzelfde ogenblik, als de doodvonnis heeft geklonken, als de hel losbreekt, en iedereen zich vergrijpt aan Christus, en zijn discipel daar de meeste verloochend en zichzelf vervloekt, dan op dat ogenblik, geliefde, kraait de haan voor de tweede maal en wendt Christus zich om. En het is niet te zeggen wat dat betekent. Ik kan wel wat voorbeelden bijbrengen, maar het is alles te kort. Als u in grote benauwdheid verkeert, oh, dan heeft u geen oog voor een ander. Maar dan bent u zo met uzelf bezet, dan is er maar één werkelijkheid, dat van uw eigen erbarmelijke bestaan. Geen oog voor een ander, dit is een liefde, in die allergrootste nood. Nog een oog voor een ander, en Jezus zich omkerende, zag Petrus aan. Een omziend oog. Geliefde, ik zeg, het is niet uit te drukken. Het is niet uit te zeggen wat hier gebeurt. De waarheid ziet de leugen aan. En waar één staat te vloeken, heeft de ander gebeden. Waar die ene zich afkeert van de meester, keert de meester zich toe tot zijn discipel. Tegenover de afwending van Petrus, de toewending van de Zoon van God. En tegenover de ontkenningen van Petrus, bekent Jezus: Petrus, jij kent mij niet. Maar ik ken u wel. Ik ken u. En ik heb u lief met een eeuwige liefde. Ik ken u van eeuwigheid. Geliefde, dat gebeurt daar. En wie het weet, die weet het, wat dat is. Als de liefde het oog op je vestigt, waar alleen maar toorn zal moeten zijn, afkeer en wegwerping, een omziend oog. En de Heere zich omkerende zag Petrus aan. En die ogen, geliefde, dat zijn voor mij twee spiegels. Nee, dat zijn twee vijvers. Nee, dat zijn twee oceanen. En weet u wat nu is? Nou mocht Petrus in die ogen inblikken als in een oceaan, waarvan hij de bodem niet kon peilen. Want dat zijn de ogen van Christus. U kent ook die zegwijze wel. Oog is de spiegel van de ziel. Dus uit het oog kun je wel eens aflezen wat in het hart in de ziel plaatsvindt. Ogen zijn de spiegels van de ziel. En dan mag Petrus, oh, dat is ontzettend. Dat is ontzettend. Mag inblikken in die vijvers, in die oceanen, in die diepten van de eeuwige en ongehouden liefde. Zien wat in het hart van Christus leeft. Maar nog wat. Die ogen van Christus zijn niet alleen de spiegels van de ziel, maar zijn ook de spiegels waarin Petrus zichzelf mag waarnemen. Die zijn eigen beeld teruggeven, Petrus. De beschuldiging. Mij verloochend. Die hier voor u de pers gaat treden. Mij ontkent. Die u kent met een eeuwige liefde bemind. De beschuldiging. Dan leest Petrus niet alleen de liefde. Maar ook de schuld af. Hij ziet daarin Christus. Maar ook zichzelf. Dat zijn de ogen van de Zoon van God. Twee spiegels. En ach. Wat uw ogen hebben weerspiegeld. Dat is droefheid. Want hier staat Christus niet alleen. Onder die immense toren van God. Het is niet te zeggen. Wat hier gebeurt. De toren van God rust op zijn smetteloze middelaarsziel. Daarbij de vijandschap van de mensen die spuwen spotten. Maar het is niet aan mij om te zeggen wat het ergst is. Als derde dan ook nog de ontrouw van zijn kerk. In de hof van Gethsemane konden ze nog niet wakker zijn. Moesten ze nog slapen, al was het dan van droefheid, dat wel. Maar hier gaat het nog verder. ontkennen en verloochenen. En dat alles leest Petrus af uit de ogen van Christus. Geliefde, de eerste keer als wij met God van doen krijgen, dan krijgen we een rechtvaardige God van. Weet u wat dat is, een rechtvaardige God? Dan gaan we God ontmoeten als een rechter. Die eist dat wij volmaakt in zijn liefde leven. Een gestreng rechter die dan ook niet anders kan dan ons veroordelen, omdat wij aan dat recht van God, hem volkomen te bedoelen, geen gehoor kunnen en willen geven. Met een rechtvaardig en gestreng rechter van doen te krijgen. Dat is al zo smartelijk, geliefde. Maar als de mens, als het mag gebeuren, gestopt is om zichzelf voor God te rechtvaardigen, met al zijn uitvluchten en zijn aanbiedingen en zijn godsdienst. Als het dan mag wezen dat ontzaglijke wonder zichzelf niet gerechtvaardigd te hebben, maar gerechtvaardigd te zijn geworden. En de ziel denkt, nou zal ik God nooit meer bedroeven. En nooit meer vertoornen. Maar als het dan toch weer gebeurt, dat een mens het voor God verzondigt, dan is die smart zoveel dieper. Het verschil om te zondigen tegen een rechtvaardig God en tegen een goeddoend God. Gezondigd tegen het recht van God, maar nu ook gezondigd tegen de liefde van God. En ik weet het, de deugden zijn één, maar in de waarneming ligt al onderscheid. En dat laatste, gezondigd tegen de liefde, gaat zoveel dieper. Verbreekt het hart dat toch mag weten van genade en vergeving. En toch weer alles verzondigt. Geliefde, dat is wat nu gaat gebeuren. En in de Heer zich omkerende zag Petrus aan. Opnieuw ontdekt dan zonde en schuld. Dan dat allersmartelijkste, de ontrouw, de loochening, het afstand nemen van hem die je liefste is geworden. Dat verbreekt het hart van Petrus. Dat verbreekt zijn hart. Hij ziet in de ogen van Christus dus niet alleen die goddelijke trouw en liefde, maar ziet daarin ook zijn eigen walgelijke ontrouw, afkeer en loochening. Dat breekt het hart van Petrus. Geliefde, in de waarachtige bekering worden wij ontdekt als afkeerige mensenkinderen. Dan als een afkeerige moeten wij ook verloren gaan. En dan in dat ogenblik, dan komt er de toewending Gods. Als in het dodelijk tijdsgevricht God in Christus een aangezicht doet lichten over de ziel. Die wist dat hij voor eeuwig zou worden weggestoten, is niet te zeggen. Als de Heer zijn hand in Christus onder zo'n vallende ziel houdt en wegrukt voor de poorten van de hel. Is een eeuwig wonder. Maar wat hier gebeurt, ach, als er wonder is, dan is het een wonder. Hoe groot, ik weet niet. Elke wonder is daarom een wonder, omdat niet de pijl is, nog in de hoogte, nog in de diepte, nog in enig opzicht. Maar dit is zo groot, met alles wat er gebeurd is, weer aan het einde gekomen, dan denkt Petrus, nou is voor eeuwig kwijt. Nou kan het nooit meer bekeerd worden. Het is zonde tegen de Heilige Geest bedrijven. Dan zal God voorgoed zijn handen van me aftrekken. Het zal wel het begin geweest zijn uit mijn eigen vlees en eigen benauwdheid, mijn oor bij God vandaan. Maar dan leert hij uit diezelfde ogen, niet alleen zijn schuld, maar ook, ik ken u. Petrus, ik ken u. En terwijl uw mond mij verloochende, gij hebt uitgekraamd, ik ken de mens niet, mijn naam niet wilde beleiden, toen heb ik uw naam beleden voor de Vader die in de hemel is. Ik bemin u. Ik sterf voor u en ik leef eens eeuwig met u. Milde ogen. Vriendelijk handen, dat is nou voor Petrus bij vernieuwing waar geworden. Zijn bij u van eeuwigheid en tot eeuwigheid. En toen kon die man het niet meer uithouden. Toen ging hij bij vernieuwing van de liefde verliezen. De Vader heeft gesproken. De Zoon heeft omgezien. En de Heilige Geest brengt te binnen. Want die neemt het altijd uit Christus, geliefd. Het woord van de Zoon van God. Namelijk niet alleen. Eer de hand tweemaal gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochend hebben. Maar met dat ene woord komt nu ook dat andere woord mee. En dat is altijd waar. En dan recht zich dat aan één. Ook dat andere woord dat er voor gesproken was. Simon, Simon, ik heb voor u lieden gebeden dat u geloof niet op. Dan komt ook de zoete troost van de herinnering mee. Niet alleen de voorzegging van de val, maar ook de voorzegging van zijn oprichting. Door het gebed van Christus. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Voor hem was het opgegaan. Voor hem was het klaar en ten einde. Maar de Heer is doorgegaan. En dat is een wonder. Dat is dat wonder gedaan. Ik ben nooit begonnen. En ik ga ook niet door. Maar hij is begonnen. En hij gaat door. En zal het voleinden. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron. Wil bijstand zetten. De stem van de Vader, het oog van de Zoon en het getuigenis van de Geest. Verbreken Petrus en hij gaat bitter wenend naar buiten. En dat offer, echt, dat is nou, wat is nou dankbaarheid? Dat is nou heiligmaking. Dat offer van een verbroken hart, dat offer heeft God nog nooit versmaad. Psalm 51 vers 9. Psalm 51 vers 9. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Dit offer, Petrus kon zichzelf nooit meer behagen. Kijk eens, dit offer kan uw heilig oog behagen. Het is nooit, o God, van u veracht geweest. Het negende van Psalm 51. een verloochenende mond, een omziend oog en een verbroken hart. En Petrus naar buiten gaande weende bitterlijk. Naar buiten gaan, waarom? Het wordt hem allemaal te veel. Getroffen door de liefde, zoekt de ziel een plaats om alleen te zijn. Getroffen door schuld, verlangt de mens naar een plaats om in alle eenzaamheid zijn ziel leeg te wenen voor God. Alleen, naar buiten. In alle opzichten wordt het te veel. En daar moet het verder gaan tussen God en de ziel. Daar kunnen anderen niet bij wezen. Dat is bijzonder. Dat in de borgtochtelijke gang van Christus, hij in de Hof van Gethsemane afstand moet nemen van zijn kerk. Hij moet alleen de pers treden. Alleen met God worstelen. Om eenswillend gemaakt te worden. Zo hier bij zijn kerk niet anders. Dan neemt die ziel ook afstand om alleen voor God te verschijnen. Buiten, in de eenzaamheid, dat is het eerste. Maar er ligt, als ik het goed zie, nog wat in dat woord buiten. Wat in eigen waarneming staat, Petrus, er ook buiten. Buiten. De man die zich verwarmde bij het vuur van de wereld. Meehulde met de wolven de bos. Die komt er weer buiten te staan. Alles verzonderd. Dan snikt je het uit, heer, dan kan het toch nooit meer. Buiten de eenzaamheid, buiten de schuld. Maar nog een derde. En hoe dat in de ziel gaat. Ach, er zijn mensen, je kunt dat zo verklaren. Maar deze zaken, ach, achteraf misschien wel eens. Maar zo menigmaal niet begrepen, maar tegelijkertijd is er ook een beleving dat Petrus, die hier buiten staat, alleen en met zijn schuld, ook mag weten voor één. Voor die ene te kunnen bestaan. Voor die ene toch te kunnen bestaan. Omdat die ene naar buiten gaat. Daar waar geen mens hem meer kan volgen. Hier staat hij alleen te midden van zijn vijand. En straks van vriend en vijand, van God en mens verlaten. In die ontzaglijke eenzaamheid er buiten te moeten staan. Buiten de gemeenschap met God. Buiten zijn zegen. Alleen met de vloek en de toren van God. En dan mag Petrus toch weten. Van die ene die het voor hem opneemt. En die er buiten zal staan. Waardoor Petrus er nooit voor eeuwig buiten zal staan. Maar toch binnen zal mogen komen eeuwig in het hart van God. Ja, zo staat hij daar. Buiten de eenzaamheid, buiten in de schuld, maar ook buiten in de overtuiging van de liefde van hem die straks er buiten zal staan om zijn kerk voor eeuwig binnen te brengen. Zo staat hij daar. Bitterlijk te wenen betekent letterlijk heftig. De gemoedsaandoeningen die hem overweldigen, weende bitterlijk. Zeer heftig. Hij is zo geschokt. Zo geschokt. Als een mens. Als een mens zichzelf ziet. Bij vernieuwing om. Oh, gemeente, ik kan het niet zeggen. Maar als de Heer een ziel gaat ontbloten. En zijn ware natuur aan het licht komt. Dan krijgt hij een walg van zichzelf. Werkelijk waar. Maar dit gaat nog. En hij heeft in de ogen van Christus zichzelf gezien. En is er maar één beleving. Ben ik dat? Ben ik nou zo monster? Weet je wat de beleving van de kerk is? Een groot beest bij me. En als het verder gaat, een groter beest bij me. En als de kerk sterft, sterft de kerk als het grootste beest. Ben ik dat? Ben ik werkelijk zo diep gevallen, zo aan u ontzonken, dat is zo, ja, ontzettend, dat ben ik dus. Maar ook wat daar nou tegenover staat, één is al onbevattelijk hoe diep een mens kan vallen, maar dat andere, dat is alles overtuigd, wie God is. Wie de Heer is, zo onuitsprekelijk zoet. En dat schokt de mens. Dat verbreekt zijn hart bij vernieuwing. Verslaat hem. En brengt hem aan de grond. En dan komen de tranen van berouw. Gezondigd tegen zoveel licht en zoveel liefde. Dat er staan als een afschuwelijk gedrocht voor God. En nochtans. Indrukken van de eeuwige liefde, uitlatingen van de eeuwige barmhartigheid aan de ziel te ervaren. Dan wordt een mens verbroken. Dan wordt een mens aan de grond gebracht. Want als Christus je aanziet, dan word je vernederd en vertederd. Verbroken en verbrijzeld. De kanttekenaar zegt gekneusd en vermorzeld. De toren en de liefde, beide werken dit uit. En het komt openbaar in de tranen van Petrus. Schuld en toch vergeving. Daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt geheer met beving recht kinderlijk gevreesd. Daarvan nog eens verzekerd te mogen worden, Heer, dat u werkelijk van me af bent. Kom, spreek nog eens een keer tot mijn ziel in haar geween en zeg het nog eens een keer. Ik ben uw heil alleen, geliefde. Als we onbekeerd zijn, zouden we toch vanmorgen nog verbroken kunnen wachten. De liefde van Christus voor zijn kerk, maar ook door dit woord, wat ik u toch moet zeggen. Als u onbekeerd sterft en ik mij zou. Weet u wat we dan zullen horen? Hetzelfde als Petrus heeft gezegd. Ik ken de mens niet. Maar Christus zal waarheid spreken. Ik heb u nooit gekend. Nooit aan mijn voeten gekend. Met schuld en vergeving. Ik heb u nooit gekend. Toch even verschrikkelijk. Om dan in die nacht. Voor Petrus is er een morgen gekomen. Voor Judas. Voor de onbekeerde nooit meer. Om dan de nacht in te gaan. U kunt, u moet nog bekeerd worden. En de volk vanmorgen met je ontrouw bestaan. Voor het oog van een heilige God gekomen. Getroffen. Dan naar buiten. Om het offer van de verwondering te brengen. Dat snikt dan een ziel uit die op vanmorgen getroffen is. Die roept het uit buiten. Bitter wenende. O God. Niet in de hel. Niet in de hel. Weggehaald van de zee van de Satan. Bitterlijk wenen. Maar die tranen worden door God bewaard in zijn fles. En die zal die eenmaal uitwissen. Gemeente, het is een oud verhaal. In de vroeg-christelijke kerk. En namelijk dat iedere morgen Petrus moest wenen. Tussen het eerste kraaien van de haan en het aanbreken van de morgen. De traan van Petrus is nooit meer opgedroogd. Iedere morgen geweend. En dat is waar. Want God zegt het zelf. Zij zullen komen met geween. En met smeking zal ik hen Amen. Heren, wat blijft er dan vanmorgen over voor ons? Buiten staan. Er buiten staan voor het eerst. Dit ken ik niet. Er buiten staan. Waarlijk moeten roepen. Heren, ik ken u niet. Maar niet meer rustig bij het vuurtje van de wereld, maar dan naar buiten. Want dan staan we er buiten. Dat blijft erover. Maar ook voor een kerk. De buiten. Weer de buiten. Om dan weer liefelijk binnengehaald te worden. En te mogen geloven bij ogenblikken. En straks. Er nooit meer buiten. Nooit meer buiten. Nooit meer bitter wenen. Daar zullen geen tranen meer zijn. Daar zal de kerk oog in oog met u verkeren. Heere, doe verzoening over onze zand. Keer ons allen door u, tot u en om u. Om Jezus wil. Amen. Van Psalm 25. Het vijfde vers. Loutere goedheid, liefde koorden. Waarheid zijn de zieren paan hem die zijn verwond en worden als hun schatten gaan beslaan. Het vijfde van Psalm 25. Neig dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.